Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen van Psalm 49. En daarvan het eerste vers, gij volken hoort, waar in de wereld woont, en werd er verder vol in Psalm 49, vers 1. Stellen we ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen vervolgens van gezang 5, dat is het gebed des Heren, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. Het gebed des Heren, vers 6, nadat wij de wet hebben gelezen. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 18. Allereerst de eerste zes versen. Handelingen 18, vers 1 tot en met 6 en dan van vers 18 tot en met het einde. Dus Handelingen 18, vers 1 tot 6 en vervolgens vanaf vers 18 tot het einde. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood, met naam Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en vrocht, want ze waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoog en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn kleren af en zei tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. Nu gaan we naar vers 18. En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en scheepte vandaar naar Syrië. En Priscilla en Aquila met hem zijn hoofd te Kengreen geschoren hebbende, want hij had een gelofte gedaan. En hij kwam in Efeze aan en liet hen al daar, maar hij ging in de synagoge en handelde met de Joden. En als hij baande dat hij langer bij hem blijven zou, bewilligde hij het niet. Maar hij nam afscheid van hen, zeggende, ik moet ganselijk het toekomende feest in Jeruzalem houden. Doch ik zal tot u weerkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze. En als hij in Caesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem. En de gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar Antiochië. En als hij daar enige tijd geweest was, ging hij weg en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frigië, versterkende al de discipelen. En een zekere Jood, met name Apollos van geboorte, een Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Efeze machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heeren onderwezen, vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naastig de zaken des Heeren, wetende alleen de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagogen. Als ze hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen ze hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En als ze wilden naar de Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, schreef aan de discipelen dat ze hem ontvangen zouden. Welke daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Amen. Tot zover deze schriftlezing. De versen 24 tot 28 vormen de tekst voor de prediking. En dat gaat over Apollos. Dat is een zekere Jood, van geboorte Alexandriër, een welsprekend man. Hij kwam in Efeze machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen, vurig zijnde van geest, sprak hij en leerde naastig de zaken des Heren, wetende alleen de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagogen. Als ze maar Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen ze hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En als hij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebben, de schreven aan de discipelen dat ze hem ontvangen zouden, welke daar gekomen zijn, die heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Daar gaan we het met Gods hulp over hebben vanmorgen. Laat ons samen bidden om zijn bediening. Lieve Heere, wat een zegen dat u ons samenbrengt in uw huis. Jong en oud, vele jongeren zelfs, verenigd rondom dat eeuwenoude woord. En wij vragen ons af, wat heeft dat woord ons vandaag nog te zeggen? O, het heeft nog dezelfde zeggingskracht als 2000 jaar geleden. Betuigende, zo hebben we tot 2 maal toe gelezen vanmorgen, dat Jezus de Christus is. Dat hij de gezalfde van de Heer is. En u zingt de kerk al van de oude dag af, even lang, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Want dat is wat gebeuren mag onder de prediking. Dat u tot ons komt door Jezus Christus. En dat u gemeent u mag begroeten. Goed van u mag denken. Goed van u mag spreken. Gezegend zij de grote koning. En geef dat dat mag leven in de harten van jong en oud. En dat er zo vanmorgen voor het eerst of opnieuw een ontmoeting mag plaatsvinden tussen u en tussen ons. En dan weet u wat we nodig hebben, Heer. Ach, er is zojuist al zoveel gezegd over wat er gaande is in de gemeente. Daar is rouw, daar is ook blijdschap. Ze wisselen elkaar af in dit leven. Kinderen worden geboren en mensen sterven. En wij maken dat mee. Maar om nu dat samen met u mee te maken, Heer. Dat u ons sterkt en troost en bemoedigt. dat u de blijdschap met ons deelt. Ja, dat wij zonder u niets kunnen doen, zoals u, o Heer Jezus Christus, dat u discipelen heeft geleerd. Wat hebt u dan een betekenis gekregen in ons leven? En dat is niet eigen aan ons zondaren, in tegendeel. We hebben het hier ook weer gehoord, hoe de Joden reageerden op de prediking van Paulus. Ze moesten er niets van hebben. Hij moest uiteindelijk zelfs bij hen vandaan gaan, naar de heidenen gaan. En wat bleken zij, op wonder van genade, en dat hebben we ook gelezen, door genade, ontvankelijk te zijn voor het evangelie van onze Heere Jezus Christus. En nu komen wij u bidden. Schenk ons de hulp van uw geest, zowel in spreken als in luisteren, opdat het woord zijn kracht zal doen in ons persoonlijk hart en leven. Dat we vernieuwd mogen worden, dat we op de Heere Jezus mogen gaan lijken in ons doen en laten. En dat we zo ook een leesbare brief mogen zijn in deze tegenwoordige boze wereld waarin wij leven. Heere, neem alles weg wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Gedenk aan die met ons verbonden zijn, door de kerktelefoon of door de radio, of wellicht nog op een later tijdstip meeluisteren. Geef ze ook uw zegen. En laat zo uw naam verheerlijkt worden in spreken en in luisteren. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. De eerste rondgang is bestemd voor open doors. Dat is een diaconale collecte. De tweede collecte is bestemd voor de eredienst en gemeentewerk. En de derde collecte is voor rente en aflossingen. Van harte aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 25, vers 4, 6 en 7. Wij noemen nu Psalm 25. Eerst het vierde vers: Heere, goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt in de versen 4, 6 en 7 van Psalm 25.
Oh.
Gemeente, Apollos, wat is dat eigenlijk voor een man? We kennen die naam natuurlijk allemaal wel. Daar zijn wat bekende teksten over hem geschreven. Ik breng er u een paar in herinnering, u kent ze denk ik allemaal wel. Uit de Korinthebrief, daar zegt Paulus in zijn strijd tegen de verdeeldheid die er in de gemeente van Korinthe heerste. Paulus is het die plant, Apollos is het die nat maakt, daar komt hij. Maar God is het die de wasdom geeft. Andere tekst uit Korinthe. De een zegt ik ben van Paulus. De ander zegt ik ben van Apollos. Daar komt hij. En een ander zegt weer ik ben van Cephas. Dat wil zeggen ik ben een volgeling van Petrus. En dan zijn er ook nog die zeggen ik ben van Christus. Maar tot twee keer toe dus die Apollos in de tekst. En ik denk dat dan de kennis van ons ten aanzien van Apollos wel zo'n beetje ophoudt. En nu is het toch heel bijzonder dat in die versen 24 en 28, die we tot twee keer toe hebben gelezen vanmorgen, eigenlijk een soort cv staat van onze broeder Apollos. Een curriculum vitae, degene die examen hebben gedaan en die bezig zijn om te solliciteren, die hebben hem klaar liggen. Nou, dat is eigenlijk wat de schrift hier ook doet. Ze laat ons weten wat de levensloop is geweest van deze Apollos. En dan wordt er in eerste instantie gezegd dat hij een Jood was. En u merkt wel, dat krijgt alle nadruk. Want die naam doet dat niet vermoeden. Die naam Apollos is zo Grieks als het maar zijn kan natuurlijk. Hij is notabene vernoemd naar een Griekse zonnegod. Dus vandaar een Jood. Dan weten we dat in ieder geval al zeker. Over wie we het hebben. Een verbondskind. Een besnedene natuurlijk als Jood. Een beminde om der vaderen wil, zoals Paulus dat zegt in de Romeinenbrief. En zo leefden de Joden ook. Ze hadden Abraham tot een vader. En dan, van geboorte staat er een Alexandriër. En Alexandrië, dat is een plaats in Egypte. Hij is dus als Jood in Egypte geboren. En wel in de stad Alexandrië, en dat was in die tijd een van de voornaamste steden van Egypte. Het centrum van cultuur en wetenschap. Om maar wat te noemen, de Egyptische stad Alexandrië had wat cultuurstad betreft zelfs het grote Athene overtrof. En er woonden in die tijd ongeveer 500.000 mensen, echt een grote stad dus. Waarvan, en dat is natuurlijk heel bijzonder, ruim een derde van de inwoners Jood was. Meer dan 150.000 Joden woonden er in die stad van 500.000 mens. Uit Alexandrië, en dat ga je ook merken als we zo naar elkaar luisteren vanmorgen, in Alexandrië was een, ja, eigenlijk een groot goed voor de kerk nagelaten. U hebt misschien wel eens gehoord van de Septuaginta. Nou neem ik het u niet kwalijk als u niet weet wat het is, maar mogelijk heb je er wel eens van gehoord. Dat de Septuaginta was een vertaling in het Grieks van het Oude Testament. Nou, die Septuaginta was in Alexandrië gemaakt, een vertaling van het Oude Testament in het Grieks. Dat wil dus zeggen dat die Joden, 150.000, best wel een stempel drukten natuurlijk op de situatie in Alexandrië. En daarom hadden ze er ook voor gezorgd dat er een voor de heidenen leesbare Bijbel was. De Septuaginta. Toen alleen Oud Testament natuurlijk. En dan had je in Alexandrië ook een school. Wij zouden vandaag zeggen een universiteit. En in het onderwijs nam die school een belangrijke plaats in. Bovendien bevond zich hier de grootste bibliotheek van heel het Midden-Oosten. Nou, op die universiteit, laat ik het zo maar noemen, werd de Joodse theologie gedoseerd. En natuurlijk de Griekse filosofie. Wat denkt u in die tijd? En u hoorde deze Apollos tot de zogenaamde Alexandrijnse school. Dat betekent dat zijn denken helemaal doortrokken was van het Joods-Griekse denken. Jodendom en heidendom in elkaar verweven. En nogmaals, dat blijkt ook wel uit zijn naam Apollos. Hij was onderwezen in de beroemde Joodse filosoof Philo. Hebt u misschien ook wel eens van gehoord. Maar hij was als Jood doorkneed in de Griekse of in de Hebreeuwse Bijbel, die weliswaar daar in het Grieks vertaald was. En wat staat nou in onze tekstwoorden? Dat hij machtig was in de schriften. Dat wil zeggen dat hij een geweldige kennis had van het Oude Testament. En bovendien wordt er dan van hem gezegd dat hij een welsprekende persoonlijkheid was. Hij bezat de zogenaamde eloquentia. De gave van de welsprekendheid. Die beheerste hij. Daar werd ook op getraind. Dat was heel belangrijk in die tijd. Eloquentia. Welsprekendheid. Dus een man met geweldige retorische gaven die zijn publiek feilloos wist te binden. Maar wat het allergrootste was en het allervoornaamste, dat staat hier in vers 25. Deze was onderwezen in de weg des Heren. En wat betekent dat? Wel, Apollos was dus door Gods leiding in contact gekomen in Alexandrië met de volgelingen van Johannes de Doper. Hoe? We weten het niet. De Joden reisden vanuit Alexandrië naar Jeruzalem om daar deel te nemen aan de grote feest. En mogelijk is zo die boodschap van Johannes de Doper ook in Alexandrië gekomen. Hoe weet ik dat? Dat de Joden naar Jeruzalem reisden? Wel, in Handelingen 2 bijvoorbeeld kunt u het met eigen ogen lezen. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan blijken daar tijdens het Pinksterfeest allerlei Joden te zijn, overal vandaan. En dan wordt ook Egypte genoemd. Ze kwamen dus naar Jeruzalem. Ze kwamen naar Israël toe. En zo is wellicht die boodschap van Johannes de weg des Heren ook naar Alexandrië gekomen. De uitdrukking de weg des Heren, die is uit het Oude Testament afkomstig natuurlijk. Uit Jesaja 40 vers 3. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. En dan zien wij Johannes de Doper eigenlijk al optreden als die wegbereider voor de Heer Jezus Christus. Marcus zet er in zijn evangelie beschrijving mee in het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven is in de profeten, ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen zal bereiden, de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dan gaat hij meedelen, Johannes was dopende in de woestijn en preekte de doop der bekering tot vergeving van zonden. Dus dat was de weg des Heren, zeg maar, vanuit de situatie van Johannes de Doper bezien. Maar wat blijkt nou in het boek Handelingen? Wordt ook gesproken over de weg des Heren. Maar dan blijkt die weg des Heren te staan voor de weg van het geloof in de Heer Jezus Christus. Immers dan is de Heer Jezus Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Dan zegt de schrift dat er een verse, dat is een nieuwe en een levende weg geopend is in Jezus Christus. En dat is dezelfde weg die wij ook nu hebben te gaan, gemeente. Buiten deze Christus is er voor u en mij geen zaligheid. De weg des Heren, zo heeft hij het ook zelf gezegd. Ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus in Handelingen gaat het over die weg Alleen die weg des Heren, dat blijkt uit dit gedeelte, kende Apollos niet. Daar staat er in vers 25 dat de geestelijke kennis van Apollos niet verder reikte dan tot de doop van Johannes. Die doop van Johannes en alles wat daarmee samenhing, was dus voor Apollos nog steeds de weg des Heren. En die weg preekte hij ook. Hij sprak dus over de Heer Jezus Christus, zal ik het zomaar zeggen, zoals Johannes de Doper over Jezus heeft gesproken. Maar verder dan die kennis reikte de kennis van Apollos niet. Johannes de Doper had gezegd, ik doop u wel met water, maar die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest. Dus hij geloofde in Jezus van Nazareth als groot profeet, leraar der gerechtigheid. Hij geloofde ook dat de Messias was gekomen. En tot deze Jezus had hij liefde gekregen. Maar verder reikte de kennis van Apollos niet. O ja, zeker had zich ook laten dopen natuurlijk. Als het beste bewijs dat hij de Heer Jezus Christus had leren kennen. Maar verder reikte zijn kennis niet. Maar van de kennis die hij had, was hij helemaal vol. En met zijn geweldige retorische gaven probeerde hij die boodschap aan de mensen kwijt te raken. Kijk, dat is natuurlijk eigen aan een dienaar van Christus. Als je de Heer Jezus Christus hebt lief gekregen, ja, dan begeer je niet anders dat al de mensen de Heer Jezus Christus lief krijgen. Omdat je weet dat hij zijn bloed gaf voor de zonde van de wereld. Waarom zouden zondaren dan verloren gaan? Terwijl de zaligheid zo nabij wordt gebracht. Wij hoeven niet in de hemel op te klimmen. We hoeven ook niet in de afgrond neer te dalen. Nabij u is het woord, zegt Paulus, in uw mond en in uw hart. Hebt u daar eens over nagedacht dat wanneer dat woord gepreekt wordt, dat woord gezaaid wordt in je hart? Het is niet zo dat het woord alleen maar tot het oor komt. Nee, Jezus zegt in de gelijkenis van de zaaier, wanneer dat woord verkondigd wordt, wordt het gezaaid in de hart. Dat is wat gebeurt onder de prediking. Alleen wat gebeurt er vervolgens? Nou, dan blijken dus er vogels te zijn die dat onmiddellijk wegpikken. En dat herkennen we natuurlijk allemaal. Je zit in de kerk, je hoort het woord, je komt buiten de kerk en hup, het gaat overal over. Behalve over de prediking. Nou, dan hebben die kraaien of wat voor vogels het ook zijn mogen, hebben hun werk al wel gedaan. Maar dat is nou juist niet te bedoelen. Het gaat erom dat het woord zijn kracht doet in ons persoonlijk hart en leven. En daarom hebben we ook gebeden om de hulp en leiding van de Heilige Geest. Maar we gaan vanmorgen horen hoe dat nou gaat. En dat is echt zo mooi om te wezen, de eenvoud waarmee dat gebeurt. En tegelijkertijd ook de liefde van mens tot mens. De liefde van God komt openbaar in liefde van mensen, gemeente. Wil je de liefde van God zien, dan moet je kijken naar de mens Jezus Christus. En waar we nu tot het geloof komen, Heer Jezus Christus, dan gaan we begeren om op de mens Jezus Christus te lijken. Dus dat komt openbaar in je handel en wandel. Dan wordt het aan ons gemerkt. Dan wordt het aan ons gezien. Dan wordt het aan ons gehoord. Nou, hij wist dus niet wat hij allemaal zou moeten weten. Maar met dat wat hij wist, ging hij op pad. Vurig van geest staat er hier. Dat wil zeggen, een man die vol was van dat, maar die verstond. En met grote overtuiging, met veel passie zouden wij vandaag zeggen, sprak hij erover. En dan mocht hij onder al die Joden daar in Egypte de doop van Johannes preken. Maar Daar is ook zendingsdrang kennelijk in het hart van deze Apollos. En nu treffen wij hem dus niet langer meer in Alexandrië aan, maar zo rond 54 na Christus komt hij vanuit Alexandrië naar Efeze om daar de weg des Heren te preken. En hij gaat naar de synagoge, dat was natuurlijk de gebruikelijke manier om in contact te komen met je Joodse broeders en zusters. En dan begint hij in die synagoge met grote vrijmoedigheid te preken. En dan komt, dan leidt God het zo, dat in die synagoge twee eenvoudige mensen present zijn. Namelijk Priscilla en Aquila. Aquila en Priscilla. Die mensen hadden al heel wat achter de rug. We hebben de eerste 6 versen gelezen. Dan blijkt dat Aquila en Priscilla uit Rome afkomstig zijn. Ze woonden, mag ik het zo zeggen, in het hol van de leeuw. En nu heeft keizer Claudius bevolen dat al de Joden weg moesten. Antisemitisme is niet iets van vandaag, gemeente. Je ziet het hier al. De keizer zegt al die Joden weg ermee. En vandaar dat Aquila en Priscilla vertrekken. En vond een zeker Jood, met name Aquila van geboorte Pontus, die onlangs van Italië gekomen was. En die is dan naar Korinthe getrokken. En daar komen ze in contact met Paulus, die ze kennen. En Paulus neemt zijn intrek bij die mensen. En die doet hij ook zijn werkzaamheden, staat er. Hij bleef bij hem, want ze waren tentenmakers van handwerk. Nou, dan weet u wat voor mensen er in de kerk zitten als Apollos daar gaat preken in die synagoge. Waar ik op wijzen wil is dit, gemeente. Hoe belangrijk het is dat we er zijn hier. Dat zie je aan deze mensen. Dat was belangrijk voor Apollos die daar het woord voerde. En het was belangrijk voor Priscilla en Aquila. En daar wil ik u allemaal op wijzen, jong en oud. Er is een tendens gaande in onze kerken om slechts 1 keer per zondag naar de kerk te gaan. En ik zie dat steeds meer gebeuren. Ik ben heel blij dat u er bent vanmorgen. Maar ik hoop dat u vanavond met net zoveel mensen in de kerk zult zijn. En je zou als zeggen, als de prediking van vanmorgen het doel treft, dan moeten er stoelen bij vanavond. Zo werkt het. Want dan worden we allemaal gelijk Apollos en Priscilla en Aquila. Oh, wat gaan we toch een belang stellen in de zaligheid van onszelf en in de zaligheid van een ander. En als u nou zegt, man, waar bemoei je je mee? Dan zou ik willen zeggen, zou ik nou een rechtgeaard dienaar van Christus zijn? Als ik vanavond of vanmorgen tegen u zou zeggen, mensen, wat maakt het nou uit? Of u er nou wel of niet bent. Oh nee, hier zien we hoe voornaam dat is. En wat dat betekent, zowel voor de dienaar als het woord, als degene die luistert. Want dit is zo belangrijk, dat wij van elkaar voelen dat er een geestelijk contact opgebouwd wordt onder de prediking. En dat we niet tegen stoelen en banken preken, maar dat we preken tegen mensen die als het ware dat woord opzitten te eten. En de dienaar al een regel voor zijn. En steeds maar verlangen om meer te horen. Want wij mogen toch, als het goed is, de mond van de Heer Jezus Christus zijn tot u. Wel, dan hang je toch aan de lippen van die dierbare heiland. Als al die hoofdman over 100 al zegt, spreek slechts 1 woord en uw knecht zal behouden zijn. Wat heerlijk dan, als je het op 1000 of misschien wel 10.000 mag horen in een dienst als vanmorgen. En je krijgt er ook nooit genoeg van. Gisteren mocht ik 25 jaar predikant zijn. Een geweldige gebeurtenis in mijn leven. Ik had het nooit kunnen denken dat dat zou gebeuren. En tegelijkertijd ook na 25 jaar verlang je om het nog steeds langer te doen. En je gaat het ook steeds
liever doen. Mag ik het zomaar zeggen. Omdat het de liefde heeft van je hart. Om het evangelie van Christus uit te dragen. Nou, daar zitten die twee mensen in de kerk. Aquila, een Joodse lederbereider met zijn vrouw Priscilla. Gevlucht, zo hoorden we net. Vanwege de christenvervolgingen. Of ja, zo moet ik het eigenlijk wel zeggen. Jodenvervolgingen die eruit braken. Maar zij waren natuurlijk christen geworden. En die mensen hadden Paulus ontmoet. Die hadden Paulus horen preken. Die hadden dat evangelie mogen horen in al zijn breedte, diepte, lengte en hoogte. Ze hebben mogen horen dat Paulus niets anders wist te preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar wist Paulus niks van. Als er één apostel was die de Heer Jezus Christus kon uitschilderen als het kwam van God. Dan was het Paulus toch geweest. Gestorven zegt hij om onze zonde. Maar hij wist ook van die opstanding. Uit de dood. Wat heeft hij die opstanding mogen verdedigen? Juist in Korinthe. Indien Christus Jezus niet is opgestaan van de dood. Zo is uw geloof ijdel, zegt hij. En dan ook. Niet alleen met hem gestorven, zo Paulus zegt, maar ook met hem begraven in zijn dood. Met hem opgestaan in een nieuw leven. Ja, zegt hij zelfs tegen de Efeziërs. We zijn met hem gezet in de hemel. En dat wisten die Aquila en Priscilla. Dat was hun leven geworden. En nu zitten ze te luisteren in de synagoge naar Apollos. En ze horen Apollos voor het eerst van hun leven. Ze kennen die man natuurlijk helemaal niet. Maar wat zal het een wonder geweest zijn dat deze Joden hier in die synagoge. Want er was nog maar nauwelijks bekendheid aan het evangelie geweest daar. Maar zij kwamen natuurlijk van elders. Wat zou het al een wonder geweest zijn dat ze die man zo vurig van geest over de Heere Jezus horen spreken. En ze hebben maar zitten luisteren en zitten luisteren. Maar ze merken dat deze man niet verder komt dan de doop van Johannes tot bekering en vergeving van zonden weliswaar. Maar waar blijft nou de prediking over het kruis? Daar zit hij toch ook naar te hunkeren, hoop ik, iedere zondag. Wanneer komt het kruis? Wanneer komt de Heer Jezus? In zijn volkomen verzoeningswerk. Want dat hebben we nodig. Nou, zo hebben die mensen ook zitten luisteren. En dat horen ze niet. Apollos die bleef steken. Bij de doop van Johannes. En dan is de dienst afgelopen. En dan is het niet zo dat ze zwaar teleurgesteld opstappen en naar huis gaan. En zeggen tegen elkaar, nou het was weer niks vanmorgen. Zo kunnen we het toch doen hè, uit de kerk, het was weer niks vanmorgen. En ze gaan ook niet Apollos opwachten bij de deur. En zeggen, joh, dat leek helemaal nergens op. Weet jij dan niet dat de Heer Jezus Christus gekruisigd is? Weet je niet dat hij opgestaan is? Zodat iedereen het hoort. Om hun kennis en kunde te etaleren voor het publiek. Gemeente, ze wachten hem op en dan staat er zo mooi in onze tekstwoorden. En als hem, vers 26, en als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen ze hem tot zich. Alleen die woorden al.
Je zou ook kunnen lezen, ze ontfermde zich over hem.
Kun je zien hoe bewogen ze met deze Apollos geweest zijn? Het waren maar heel eenvoudige mensen, lederbereider of tentenmaker. En dan staat daar een theoloog van naam, een filosoof, met enorme gaven, machtig in de schriften. En dan staat er zo'n eenvoudig echtpaar, van God geleerd weliswaar. En die zeggen: meneer Apollos, wij zouden het zo op prijs stellen als u met ons meegaat. We willen zo graag nog met u van gedachten wisselen. Het was zo bijzonder dat we u vanmorgen gehoord hebben. Zo? De vriendelijkheid zelf, de liefde druipt er vanaf. Ze namen hem tot zich. En hij gaat mee. Hadden kunnen zeggen: ik heb geen tijd. Of gedacht hebben: wat moet ik nou met zulke mensen? Hij hoorde wel dat het geen theologen waren. Nee, hij gaat mee. En let er dan eens op hoe fijngevoelig dat de evangelist Lucas zich hier over de prediking van Apollos uitspreekt. Hij geeft dus geen oordeel over die prediking. Nee, hij zegt van de prediking dat hij leerde, vers 25, hij leerde naastig de zaken des Heren. Dat wil zeggen heel nauwkeurig. Dus je merkt wel hoe Lucas zelf als schrijver van dit Bijbelboek het nodige respect uitstraalt in dat wat hij zegt. Die Lucas heeft goed begrepen, ach, die polstok van Apollos reikt niet verder. Dan kun je ook niet verder springen. Hij kon niet meer preken dan dat hij gehoord en geleerd had. En hij deed het nog bijzonder nauwgezet ook. En dat legt Lucas ook in de tekst. En hij leerde naastig de zaken van de Heer. Maar dan, en dat is heel mooi om te zien, hoe deze twee eenvoudige mensen, Aquila en Priscilla, deze Apollos de weg van God, zo staat er dan, bescheidenlijker uitleggen. Dat wil zeggen nog nauwkeuriger. En dan gebruikt Lucas in de Griekse taal een prachtige woordspeling. En dat is om aan te geven hoe fijnzinnig deze man en deze vrouw met deze geleerde en welsprekende theoloog zijn omgegaan. Want wat schrijft hier Lucas? Ik ga het niet noodloos ingewikkeld maken, maar om even te laten zien hoe die dat nou aanpakt in het Grieks. Apollos legt de weg naastig uit, dat wil zeggen nauwkeurig, en dan staat er in het Grieks akribos. Dat is dus naast, nauwkeurig, akribos. En dan komen deze twee lieve mensen. En die leggen de weg acribesteron uit. Dus acriboos is nauwkeurig. En acribest, luister maar naar het woord best bij wijze van spreken, dan heb je door hoe het zit. Beter best. Ze leggen hem het beste uit hoe het werkelijk is. En wat siert nu deze Apollos, een man die bij wijze van spreken theologische kennis deze leder of tentenmaker met zijn vrouw kon maken en breken. Hij neemt alles wat die twee eenvoudige mensen tegen hem zeggen ter hart. Hij komt erachter dat deze mensen veel meer van de Heer Jezus weten te vertellen dan hij. En daarom heeft hij het ook zo dankbaar geaccepteerd. Deze grote godgeleerde die blijkt klein genoeg om zich door deze eenvoudige gemeenteleden te laten onderwijzen. Hier is een grote filosoof, een theoloog, een denker, een redenaar. En kijk nou eens, hij neemt plaats aan de voeten van een tentenmaker en zijn vrouw. En hij zit ademloos te luisteren als ze spreken over de Heer Jezus Christus en zijn volkomen heilswerk. En wat blijkt nou? Dat hij dat woord in geloof mag ontvangen. En zo eenvoudig werkt het nou, gemeente. Moet je voorstellen dat je als predikant hebt staan preken over de Heer Jezus Christus. En dat heeft Apollos gedaan. Maar nogmaals, hij wist niet meer dan dat hij preekte. En hij heeft dat met verve gedaan. Vurig van geest zijn, nauwkeurig, naast. Kortom, alle synoniemen keurt de kast halen om aan te geven hoe hij het gedaan heeft. En dan plaats te nemen aan de voeten van die twee eenvoudige mensen en dan dingen over de Heer Jezus te horen die je nog nooit eerder gehoord hebt en er dan ontvankelijk voor mag zijn. Dan gaat die man met de buit naar huis. Gelukkig Apollos. Paulus zegt dat Christus ons gegeven is. En dan moet je nagaan dat hij alleen maar leerde de doop van Johannes tot bekering. En dat ze nu horen dat Christus Jezus ons gegeven is tot wijsheid van God. Het is nou die God geleerde, hè? Die toch het meest essentiële mist. Maar nu, Christus gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigmaking. Christus is immers onze gerechtigheid geworden, omdat hij onze ongerechtigheden op zich heeft genomen. Hoe bewogen zullen ze het hem verteld hebben. Hij kende de oud-testamentische geschrift uit het hoofd. Ik zie het zo maar voor me dat Aquila zegt: meneer Apollos, sla nou eens Jesaja 53 open. En dan moet u dat eens gaan lezen met het oog op de Heer Jezus die wij u nu preken. Zo hebben wij hem leren kennen. Dat hij onze krankheden op zich heeft genomen. En dat hij onze ongerechtigheid heeft gedragen. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, Apollos. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Is dat echt zo? Ja, meneer Apollos, zo is het. Wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En nu mogen we u die boodschap mededelen. Het is niet alleen wijsheid. Maar hij is ook gegeven tot gerechtigheid. Ja, tot heiligmaking. Heel uw leven, meneer Apollos, komt voor rekening van Christus. En hij zal uw leven inrichten naar zijn geboden. Geboden die in één woord zijn samen te vatten. Liefde, meneer Apollos. Alleen maar liefde. Liefde tot God. En liefde tot de naast. Ja, hij is ons gegeven tot een volkomen verlossing. En nou begrijpt u misschien waarom ik Psalm 25 heb laten zingen. Daar gaan we hoor. Onderwijs. Hen die dwalen. Brengen. In het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen rechte sheer. Wie een nederig valt te voet. Zal van hem zijn wegen leren. Kijk, dan zie je die man zitten in feite aan de voeten van Christus. Waar hij luistert naar die eenvoudige tentenmaker Aquila. En zijn vrouw Priscilla. En zo wordt hij naastig onderwezen. In de weg des Heer. Die verse weg. Dat wil zeggen die nieuwe weg. Die levende weg. In Christus Jezus. Onze Heere. En dan is hij er zo vol van. Dan denkt hij, ik moet naar Griekenland. Hij is nu in Efeze. En dan proberen ze, dat is natuurlijk logisch, ze vermanen hem om dat niet te doen. Want je zou zo'n herder en leraar maar in je midden krijgen die zo vol is van Christus. U moet dit bedenken, dat het daar allemaal nog in de kinderschoenen stond. Hè? Daar moest nog een opwassen plaatsvinden en de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. En nu, nu was daar een man gekomen die van God zelf geleerd was. De Heere deze mensen, Aquila en Priscilla, had willen gebruiken om dat tot stand te brengen. En Aquila en Priscilla zullen ook wel gedacht hebben, oh, we hopen nu zo dat hij een poosje bij ons blijft. Maar hij was niet te houden. Hij wil naar Griekenland, naar Achaïe, om ook daar het evangelie te verkondigen. En dan gaat hij. Je kunt je voorstellen dat als een dienaar van Christus zo vurig van geest mag zijn, zo bevlogen ook hier en zo gericht op de Heer Jezus Christus, dat je graag zou willen dat zo iemand nog bij je zou blijven, maar ze laten hem gaan. Je zou het ook zo kunnen lezen dat ze hem zelfs aanmoedigen om te gaan. Omdat ze het anderen zo gunnen. Nou, begrijpt u dat? De kerk wil toch dat goed wat ze van Christus heeft ontvangen niet voor zichzelf houden. Roept uit aan alle stranden. Dat is eigen aan het evangelie van Christus. Gaat dan uit in de hele wereld. Nou, die drang van Christus zelf ontvangen is ook in deze Apollos aanwezig. Als er zulke mensen niet zouden zijn, dan zou het evangelie nooit in Griekenland en in Europa en waar dan ook in deze wereld gekomen zijn. En zo is het toch ook in onze lage landen gekomen, nietwaar? En nou geven ze hem zelfs brieven mee voor de christenen in Griekenland, waarin ze hem en zijn leer aanprijzen en ook vragen om deze man vooral vriendelijk te ontvangen. Nou, Apollos gaat weg. En wat blijkt, hij gaat naar Korinthe. En dan wordt zijn prediking rijk gezegend. Daar gekomen zijnde heeft veel toegebracht, staat er dan aan die geloofde. En dan zo'n mooi gezegde, door de genade. Vers 27, door de genade. Daar komt dus niets van de mens bij. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. Paulus schrijft daar ook over in zijn Korinthebrief. Dan zegt hij, ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Dus alle roem komt toe aan de Heer Jezus Christus. En dan moet u bedenken dat juist in die Korinthe die twisten waren over wie nou wel van Paulus of van Apollos of van Cephas of van Christus was. Kijk, wat zie je nu? Nou komt deze Apollos daar. Paulus was al in Korinthe geweest en ze hadden dus Paulus horen preken. En Paulus, ja, er wordt zelfs in de brieven gezegd dat ze in Korinthe beweren dat zijn reden verachtelijk was. Dat we zeggen, die Paulus die had niet zulke grote gaven. Vandaag zouden we zeggen, saai misschien wel. Man had geweldige kennis, maar had niet zo de gave van het woord. En dan komt daar die Apollos, man. En die man die siert zich door zijn gave. Geweldig, wat een spreker. En dan bovendien van God geleerd. Had de verborgenheden van het koninkrijk Gods nu leren kennen als geen ander. Was net met verse olie overgoten als het ware. Dus vol van die eerste liefde. Mag ik het zo zeggen? Nou, dat begrijp je wel. En wat krijg je dan? Tjonge. Geef mij Apollos maar. mis. En daarom zegt Paulus, een iegelijk van u zegt, want zo diep was dat kwaad ingeworteld in Korinthe, een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Petrus en ik ben van Christus. Maar weet je wat Paulus dan zegt? Paulus is het die plant. Paulus heeft die stekjes neergezet. Door Gods genade. Want dat hebben we eerst gehoord. En Apollos is het die nat maakt. U weet wel, als je net die stekjes gezet hebt. Dan komt er bij ieder plantje een beetje water. En dan komt het geheim. En God is het die de wasdom geeft. Zo gaat het. Dus alle roem van de kant van de mens is uitgesloten. U weet hoe droog het geweest is. En dan zie je de weilanden zomaar wegkwijnen. Scheuren in de grond, zo breed. Nou, we kunnen sproeien wat we willen. Er is geen houden aan. Ten slotte komt er een sproeiverbod en dan is het helemaal afgelopen. En wat doet de Heere God? Die doet de hemel open. Nou, moet je eens naar de weilanden kijken. Je weet niet wat je ziet. Wij zijn gisteren door Brabant gekomen. Daar wisselen bossen zich af met weilanden en akkerbouw. Nou, je weet niet wat je ziet. Het is één groene pracht. God is het die de wasdom geeft. En zo is het in het geestelijk leven ook, gemeente. Dat is nou zo mooi, als vanmorgen plantjes gezet zijn. Er komt vanavond weer een andere dienaar en die gooit er een beetje water bij. Niet te veel, niet te weinig. Precies wat goed is voor u. En zo wil de Heer dat leven des geloofs voeden. Door zijn Heilige Geest. Kijk maar, als je nou niet bent hier vanavond. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Als dat plantje vanmorgen gezet is. Dan kan ik me niet voorstellen dat je er niet bent. Maar stel eens voor. Dan wordt er geen water gegeven vanavond. Begrijp je? En dan hangt binnen de kortste keren dat plantje. Slap. En probeer het allemaal eens overeind te krijgen. Kind kan begrijpen. Maar doe je eigen geestelijk leven dan toch tekort, nietwaar? O, laten we toch naastig zijn in de bezoeken van de erediensten, gemeente. God is het waard. Hij wil met u spreken. Hij wil u voor zijn koninkrijk en zijn dienst meer en meer inwinnen. God is het die de wasdom geeft. Daarom alle roem is uitgesloten. Laat zulken eer bewijzen aan Heere gunst en macht en al zijn wonderen prijzen. Voor het menselijk geslacht. Het lofoffer wordt om strijd hem juichend opgedragen. Terwijl zij wijd en zijd van al zijn werk gewagen. Amen. Zingen wij Psalm 107 vers 11.
Gemeente, wij willen in onze voorbeden denken aan de familie van mevrouw Corneliske de Waard den Butter in verband met haar overlijden. Wij willen ook bruidspaar, Annemarie Kreuk en Marco den Hollander aan de Heere bevelen. Op woensdag 29 juni hopen de Heere mevrouw van der Velde Lichthart, Patrijzenstraat 77, te gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Dat is een heel mensenleven haast. En wij gaan voorbeden doen voor onze zieken. De heer Van der Velde, Vijverlaan 176, die in Rijkhoven verblijft. Mevrouw Rink Heuvelman, Middenwetering 36, voor revalidatie in Pnio. De heer Verdoold, Vijverlaan 67, die afgelopen week is gedotterd en in het IJsland ziekenhuis verblijft. Stefan Snoeier, ronde 118, die mocht thuiskomen uit het Maastad ziekenhuis. En de heer Baas, Middenweg, Middenwetering 244, verhuisde afgelopen week naar Tienthoven. Er is nog meer droefheid. Afgelopen week overleed een schoonzus van de familie Koolthof-Boot, Vederkruid 42. Er overleed ook een broer van de heer Fijnebuik, Jan van Kanrede 15, Kapel aan de IJssel. Wij willen ook het evangelisatiewerk in Krimpen, Rotterdam. Dat is een heel toepasselijke preek geweest vanmorgen, denk ik, hè? Als jullie daarvoor staan. Ik heb zelf ook heel veel geëvangeliseerd in mijn leven, maar je leert het nooit. Je leert het nooit. Dus onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heren, wij danken u groot en aanmoedig voor alles wat u ons geschonken hebt vanmorgen in de verkondiging van uw woord. Hoe zo'n groot man, welsprekend geleerd, een wijsgeer, een theoloog, onderwijs mocht ontvangen van twee eenvoudige mensen die overmand waren door de liefde Gods in Christus Jezus en deze man onderwijs mochten geven, wat hij nooit op de universiteit heeft geleerd, waar hij ook zelf nooit opgekomen zou zijn, dat hebt u nu willen openbaren door deze eenvoudige mensen heen. En Heere, wij bidden u, geef dat ook wij onderwezen zijn in de weg der zaligheid van morgen. En wat gaat het dan op een eenvoudige wijze? Er is maar een kwestie van luisteren en dat woord ontvangen voor wat het waarlijk is, het getuigenis van God zelf. En dan zal dat woord ons leven ook doortrekken. Dan zal het ook in ons gezien worden en gemerkt. En dan zullen we ook ons gedrongen weten om er anderen over te spreken. Apollos was ook weer niet te houden. Die moest naar Griekenland om dat evangelie daar te brengen. En zo mogen wij ook hen aan u bevelen die dat evangelisatiewerk mogen doen in Krimpen en Rotterdam. Geven met vrijmoedigheid de getuigen van die ene naam die er onder de mens, onder de hemel is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Dank voor wat u gaf, Heere. Vergeef ook tekort in het luisteren en in het spreken. En geef dat de gemeente de boodschap ter harte heeft genomen. Dat zal ook te merken zijn in het midden van de gemeente. We mogen u bidden voor de broeders die je hier gesteld hebt als herders en leraars. Zegen hen, Heere. O, dat we mogen vallen voor het woord dat ze mogen brengen en niet voor personen, maar voor het getuigenis dat mag klinken. En dan is het getuigenis van Paulus inhoudelijk niet anders dan het getuigenis van Apollos of van Petrus. O, dan gaat het immers niet om die persoon, maar dan gaat het om de persoon van onze Heere Jezus Christus. Ik weet niet anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd, zegt Paulus. En daar komt het ook maar op aan in ons persoonlijk hart en leven. Wij mogen alle rouwdragenden aan u bevelen. Dan zijn er nogal wat. En het is wel heel dichtbij gekomen. Bij onze broeder de Waard.
Heer, troost hem en zijn kinderen en kleinkinderen. In alle nood, in alle verdriet, in alle pijn, in alle gemis. En mag hij zich getroost weten door het heiligend kruis. Schuilen onder de vleugelen van de Heer Jezus Christus. Hij kan troosten zoals geen ander het kan. En hij doet het ook, heel eenvoudig, door de verkondiging van het evangelie. En waar kunnen we dan beter zijn dan daar, waar de naam van Jezus Christus geproclameerd wordt, als de enige naam die daaronder den hemel is gegeven tot zaligheid. Denk ook de andere families die in rouw zijn om het verlies van een schoonzus, een broer. Het grijpt zo diep in als mensen van nabij ons ontvallen. Maar laat het ook voor hen gelden, bij u schuil ik. We denken ook aan alle zieken, ze zijn met name genoemd. U weet van hun omstandigheden. Gedenk aan lichaam en ziel, wil ze nou weer genadig oprichten. Alle middelen zegenen die gebruikt worden tot herstel. Dank ook als we weer thuis mochten komen. Soms kan zo'n ziekbed ons tot heil zijn. Dus even op onze plaats gezet worden. Het is niet vanzelfsprekend dat we gezond zijn. O Heer, wat een wonder dan als we weer mogen herstellen, als we ziek geweest zijn. Misschien wel gedacht hebben dat we er nooit meer bovenop zouden komen en dan toch. De Heere zij geprezen. Dat mag ook vreugde zijn. Jonge mensen die gaan trouwen. Een van de mooiste dagen van het leven. Als het goed is. Trouw en liefde. Gezworen voor het leven. Voor uw aangezicht. In het midden der gemeente. Wat kunnen nog beter zijn. Zegen hen. Als ze buigen voor uw aangezicht. Daarmee betuigende dat ze het zonder u niet kunnen en niet willen. We mogen u ook bidden voor het bruidspaar van der Velde Lichtert. 60 jaar hopen ze samen getrouwd te zijn. Wat een zegen om elkaar zo lang als een geschenk van u te mogen hebben. Er zullen er velen zijn die dat niet beleven. En wie zijn wij dan? Dat ons dat mag overkomen. Niet ons, o Heere, niet ons, maar u alleen zij de eer. Zo mogen elkaar aan u bevelen. We bidden u voor het volk der Joden, te beminden om der vaderen wil. De druk op Israël wordt steeds groter, van alle kanten belaagd. Ook in het politieke spectrum een verachte fakkel geworden. Maar gelukkig heeft u al van oude tijden af beloofd dat u zich bekommert om dit wormpje, zo noemt u het zelfs, een wormpje, wat stelt een worm voor? 98% water, maar nochtans door u gekend, geliefd en beschermd. En in die hoop mogen wij dit volk ook aan u bevelen. Maar zo ook deze wereld die in het boze ligt. O, laat uw evangelie uitgaan wereldwijd, gedenk ook hen die dat woord mogen verkondigen. Veraf en dichtbij, zegen en Heer, en laat zo uw naam de volken bekend gemaakt worden. Wij bidden het u uit louter genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan.
Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.